Onlangs heeft ook de premier van Groenland gereageerd. Die zei Groenland wil niet onderdeel zijn van de Verenigde Staten. En dat willen de Groenlanders ook niet. En daarop was de reactie van Donald Trump was van... Ja, dat is jouw probleem.
En dan staat de coalitie daar maar met een uitgestoken hand. En worden ze iedere keer op een smoel getimmerd.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en na Trumps gevaarlijke taal reizen Europese militairen af naar Groenland. En nu Nederland een minderheidskabinet krijgt, komt de oppositie schoorvoetend opdraven bij de formatie. Hoe moet dit verder? Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, het wordt steeds spannender daar op Groenland. Er trekken al steeds meer militairen naartoe, zowel Europese als misschien zelfs ook wel Amerikanen. Hoe heb jij het gevolgd de afgelopen dagen?
Nou, het is ongelooflijk. Gisteren waren de Deense minister van Buitenlandse Zaken op bezoek bij J.D. Vance en Marco Rubio bij het Witte Huis. Om daar een gesprek te hebben met de Amerikanen over al hun dreigende taal. Ja, en dat verwoorden de Denen na afloop zeer diplomatiek. Dat er een soort agree to disagree is. Oftewel, ja. De Amerikanen die zelfs dreigen met de militaire inname van Deens grondgebied, van Groenland. Die staan daar nog steeds achter. En daar is geen compromis over mogelijk. Dus het verbaast mijzelf enorm toch eigenlijk gewoon de soort geopolitieke shock waarin we eigenlijk leven. Ik denk dat je zelfs ook op een nieuwsredactie als de onze merkt dat het besef niet altijd doordringt, omdat de gebeurtenissen zich zo snel opvolgen. Als je alleen al, nog niet eens een tijdspanne van 2 weken, maar Maduro, de protesten in Iran en het gedoe rondom Groenland. En dan woedt de oorlog in Oekraïne ook nog altijd maar weer verder. Dat is gewoon
ergens op de achtergrond voelt het zo. Hè?
Ja,
dat,
zeker.
Er is ergens aan het oostfront is er nog iets bezig. Maar sorry, we moeten nu naar onze westkant moeten we gaan kijken, Groenland.
Ja. Terwijl toch bijvoorbeeld in Kiev is er al dagen in veel wijken geen stroom- en warmtevoorziening, terwijl het daar flink vriest. Dus en je merkt ook in de Tweede Kamer bijvoorbeeld gewoon dat Kamerleden die je eigenlijk, waarmee je dus bijvoorbeeld 2 weken geleden nog een beetje contact hebt, en dat is dan een beetje toch wat luchtig van, gaan er een keer Nederlandse troepen naar Groenland? En nu opeens ligt dat besluit toch wel voor. We krijgen het niet helemaal rond hoe en wat, maar ook Nederland zou gevraagd zijn om troepen of militair personeel naar Groenland te sturen. Dat zou niet per se om heel veel mensen gaan. Je ziet dat bijvoorbeeld de Duitsers echt tientallen sturen, zeg maar. De Britten sturen één persoon naar Groenland. De Fransen zijn overstag, Zweden doet mee. Dat is allemaal om te laten zien aan die Amerikanen van, we nemen jullie zorgen heel serieus. Maar we kunnen dit wel gewoon met elkaar af. Jullie hoeven niet Groenland zelf in te nemen. Dat is toch wel vrij ongelooflijk de snelheid waarmee het gaat. En ook de omvang van dit soort besluiten. Dat Europese troepen op dit moment grondgebied van een Europees land verdedigen tegenover Amerikanen. Dat is toch eigenlijk de essentie waar het op neerkomt.
Ja, want het wordt gestuurd onder het mom van, hè, als dit een strategische NAVO territorium is, dan zorgen we inderdaad voor dat daar NAVO-troepen zitten. Maar het voelt een beetje alsof het grondgebied verdedigen is van de ene NAVO-bondgenoot tegen de andere NAVO-bondgenoot.
Dat klopt, ja. En iedereen, ook hier de mensen die in Den Haag over spreken, iedereen erkent dat. Dit is niet per se omdat daar Russen en Chinezen op afkomen. Kijk, die hebben natuurlijk wel ook baat bij het strategisch belang van Groenland. Maar het is echt Amerika dat de druk hierover opeens opvoert. En eigenlijk schandalige, dreigende taal van president Donald Trump natuurlijk tegenover een NAVO-bondgenoot. Dat is echt bizar.
Ja, die taal wordt ook steeds gekker. Onlangs heeft ook de premier van Groenland gereageerd. Die zei van Groenland wil niet onderdeel zijn van de Verenigde Staten. En dat willen de Groenlanders ook niet. En daarop was de reactie van Donald Trump was van, ja, dat is jouw probleem.
dat zegt wel genoeg. Hè? Soms denk ik wel eens van, goh,
als schoolplein.
Die taal die we eigenlijk al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet echt meer gewend zijn in de westerse wereld over hoe je die naar elkaar uitslaat. Dat is gewoon helemaal terug. En soms dan lees je wel eens van die boeken waarin mensen het hebben over hoe ze eerst nog mooie tripjes naar Zurich en Florence maken. En dan 20 jaar later in de loopgraven staan. Ja. Ik weet niet, ik hoop niet dat we daar belanden. Maar de snelheid waarmee het allemaal gaat is geen pretje.
Nou, als we het dan toch over snelheid hebben, laten we het eens even gaan hebben over de formatie. Deze week mocht de oppositie mocht langskomen voor de zoveelste keer om toch eens te komen praten. Ja, Victor, leg eens uit. Wat kwamen ze eigenlijk doen en hoe is het gegaan?
Nou ja, wat ze kwamen doen is toch eens aanhoren hoe de drie, dus D66, VVD en CDA, dat minderheidskabinet voor zich zien. Want afgelopen vrijdag is er natuurlijk het besluit voor gevallen. We gaan het met z'n drieën doen. En dat betekent dat we een minderheidskabinet krijgen. Nou, het laatste officiële minderheidskabinet dat we hadden was in 1939. Om maar even een bruggetje naar die tijden te slaan. Dat liep niet goed af. Zowel niet met het land toen als met dat minderheidskabinet. En we hebben natuurlijk de gedoogconstructie van Rutte 1 gehad. Maar goed, hier gaat geen gedoogconstructie aan zitten. Daar kwamen die oppositiepartijen niet voor langs. Ze wilden gewoon, of ja, eigenlijk de drie formerende partijen. Die wilden hen eens uitnodigen om dan ja, uitleg te geven over hoe dat in zijn werking zou gaan. Omdat bijvoorbeeld Henry Bontebal natuurlijk had gezegd, er is een andere politieke cultuur nodig hiervoor. En daarvoor moet ook de oppositie meewerken. Dus daar gingen de gesprekken over dinsdag, woensdag en vandaag nog de SGP die even langs mag komen als laatste.
Ik kan me voorstellen dat een heleboel van die oppositieleiders dan op zo'n stoel gaan zitten met hun armen over elkaar van nou, zeg het maar jongens, wat gaan we doen?
Nee, je merkt die andere politieke cultuur, die komt toch moeizaam op gang. PVV-leider Geert Wilders, toch de grootste oppositiepartij straks, die komt niet eens op de koffie. Die slaat meteen weer heel felle taal uit over dat hij niet wil meewerken aan afbraakbeleid en dergelijke. En noemt Jette een ramp voor het land. Toch heel opvallend hè, hoe Wilders dat dan doet. Terwijl hij zelf er eigenlijk voor heeft gezorgd dat Jette zich klaar mag maken voor het torentje. Want Wilders kreeg met het kabinet Schoof weinig voor elkaar. En trok daar vervolgens de stekker uit. En nu heeft hij daar de zure vruchten van. Namelijk dat hij geen aanspraak meer heeft op de macht. Maar ook bij toch GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver was ook toch wel echt een nou ja, bijna vergelijkbare zuurheid als Wilders te bespeuren. Oh ja? Ja, Klaver had het over dat ze het een groot experiment is. Het land in de afgrond dreigt te vallen met onbestuurbaarheid. Ja, dat is toch wel echt behoorlijk felle taal eigenlijk. Zeker toch vanuit een partij die zomaar is heel erg nodig kan zijn voor dit minderheidskabinet. En gelijkertijd zegt Klaver ook wel van, we gaan ieder voorstel waarmee ze komen op hun waarde beoordelen. Oftewel, hè, we gaan het wel serieus nemen. Maar dat, ja, er zit wel een groot verschil tussen zo'n toon aanslaan, die bijvoorbeeld ook 50-plus-leider Jan Struijs uit, die zegt kansen te zien voor zijn partij. En dan daarnaast toch ook zeggen, ja, voor het land dreigt onbestuurbaarheid. Dat is wel een groot verschil qua houding die je dan aanneemt.
Ja, ik kan me ook nog wel voorstellen dat Klaver ook gewoon vrij pissig is, omdat hij ja toch op vrij ja, nare manier is uitgesloten door de VVD. Is dat ook echt wel wat onder dat oud zeer zit? Zo van, waar die misschien die hoge pH-waarde waar jij het over hebt vandaan komt?
Dat zou een logische verklaring zijn. Maar je ziet natuurlijk ook Joost Eerdmans, die net als Klaver niet welkom is aan de definitieve formatietafel. Hè. Ja, 21 werd ook nog lang over gesproken. Vorige week is dat besluit dan gevallen dat ook zij niet mogen aanschuiven. Ja, en Eerdmans zegt, het minderheidskabinet hoeft niet zomaar te rekenen op onze steun. Oftewel, denk er niet te gemakkelijk over. Maar we gaan er wel welwillend naar kijken en serieus mee om. Dat is toch een andere uitspraak dan het land in onzekerheid storten zoals Klaver hem uit. En soms heb je wel eens het gevoel bij GroenLinks-PvdA dat ze toch eigenlijk niet echt kunnen verkroppen dat D66 deze verkiezing heeft gewonnen. Waarvan ze dachten dat ze hem zelf zouden winnen. Ja, en dat verlies van 5 zetels, dat doet gewoon eigenlijk nog steeds heel veel pijn daar bij de linkse fusiepartij.
Ja, nee, misschien is het ook het verschil tussen JA21 en GroenLinks Partij van de Arbeid een beetje het verschil tussen het klassiek linkse en het klassiek rechtse temperament. Van nou ja, dat de ene die zich helemaal kan vastbijten en de ander denkt van ach ja, nou ja, door naar de volgende. Er was nog wel een andere interessante uitspraak deze week. Die van Henry Bontebal, die toch een beetje aangaf dat het misschien wel een idee zou zijn om bewindspersonen van partijen die niet in de coalitie zitten, toch in het kabinet en op het bordes te hebben straks. Dus krijgen we dan minister Asscher?
Ja, jij noemde maandag al de naam van Pieter Omtzigt. En met die uitspraak van Bontebal waarde de geest van Omtzigt en het extra parlementaire kabinet toch weer een beetje rond in de Tweede Kamer. Want inderdaad, Bontebal zei dat. En een suggestie als een Lodewijk Asscher zou dan zomaar inderdaad helemaal niet zo gek zijn. Maar ook daar reageerde GroenLinks PvdA-leider Klaver heel fel op dat dat echt niet gaat gebeuren. En ook bij andere partijen, denk bijvoorbeeld aan een ChristenUnie, waar dan naar gekeken kan worden voor het leveren van bewindspersonen die niet bij de drie partijen die het minderheidskabinet vormen horen. Ook daar zat er weinig, die zien er weinig in. Die denken zo van wat voor voordeel heeft dat nou weer voor ons? Want dan zijn we niet volwaardig onderdeel van het kabinet. Dan hebben we wel iemand daar in het kabinet zitten die onze partijkaart draagt. Ja, en dan moeten we op sommige onderdelen, als we het niet eens zijn met het kabinet, dat heel de tijd maar blijven uitleggen. Dat schiet niet op. Aan de andere kant, dat is natuurlijk de hak in het zand houding die we wel meer horen vanuit de oppositie. Maar vanuit Bontebal bezien is het natuurlijk best een logische uitspraak. Hij heeft een essay van 6 kantjes online gezet over alle mits en maren rondom het minderheidskabinet. En ook de gevaren daarvan. En hij heeft natuurlijk al gezegd van te willen werken aan die andere politieke cultuur. Ja, dan zou het helemaal niet zo gek zijn dat je vakministers hebt op de departementen die niet per se uit de coalitie komen, maar misschien inderdaad lid zijn van een andere partij. Omdat die bepaalde dossierkennis hebben of heel goed zijn in het politieke handwerk, als je bepaalde andere partijen nodig hebt om je voorstellen erdoor in te krijgen. De vraag is alleen of dan iemand die misschien wel zin heeft in een ministerspost, niet straks dan verbannen wordt uit zijn eigen partij, omdat die het gewoon niet slikt. En dit is eigenlijk het cruciale punt wat je denk ik heel de tijd gaat zien rondom dit minderheidskabinet. De coalitie kan wel van alles willen, zelfs een andere politieke cultuur. Maar als de oppositie daar gewoon geen zin in heeft, dan blijft het hier gewoon elkaar bevechten, uitjouwen en veel haat en nijd hebben. En komt het land verder niet vooruit. En dan staat de coalitie daar maar met een uitgestoken hand. Dan worden ze iedere keer op een smoel getimmerd, om het maar even zo te zeggen.
Nou, je weet hoe je dit moet oplossen. Als je graag een minister wil hebben van GroenLinks Partij van de Arbeid, dan pak je gewoon het ministerie van Klimaat en dat hou je zo voor Klaver. Dan zeg je, weet je zeker dat je het niet wil? Nog één keer minister, Jesse. Nog één keertje. Kan het toch? Ja, maar dat wil je toch.
Klaver als persoon zal er nooit instappen. Maar voor zijn partij is natuurlijk wel, zijn dat soort posten of andere grote posten toch wel heel, zijn natuurlijk wel altijd aantrekkelijk voor iedereen. En dan kan je, GroenLinks PvdA kan denken, we zijn een grote partij, wij hebben het niet per se nodig. Maar ja, we zagen het de vorige keer met een Eppo Bruins die door NSC werd gevraagd. Bruins was van de ChristenUnie. Maar toen belde toch Pieter Omtzigt Bruins 1 of 2 keer op en zei, je komt zelf uit die wetenschap. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Is dat dan niet heel aantrekkelijk voor jou? Ja, en daar kon Bruins uiteindelijk toch geen nee tegen zeggen. En die stapte daar uiteindelijk, we hebben zelf een paar maanden geleden interview met hem gehad, toch wel met een oké gevoel uit. Hij zou het volgens mij zo weer doen als hij wordt gevraagd.
Zoveel plichtsbesef en landsbelang. En dan denk je, dan doe ik dat. Het is wel, als ik het zo hoor, en dat hebben we deze week al eerder over gehad. Het is, de Kamer krijgt een actieve rol. Want we krijgen een minderheidskabinet. We krijgen straks zelfs misschien vakministers. Het voelt wel een beetje als Groundhog Day. We hebben dit al een keertje eerder gehad. En hoe bekijk jij dat als politiek volger?
Het heeft er inderdaad veel van weg. Toch is dit eigenlijk een nog veel spannender experiment, als het ware, dan het vorige kabinet. Het nu nog demissionaire kabinet Schoof, moet je formeel zeggen. Omdat toch het vorige kabinet had in ieder geval in de Tweede Kamer die garantie dat ze niet zomaar worden weggestemd. En dat is natuurlijk voor een minderheidskabinet echt heel anders. Met 66 kamerzetels hoeft niet eens de voltallige oppositie verenigd te zijn om toch gewoon naar huis te worden gestuurd. Nou denk ik wel dat je dan het land pas echt in onzekerheid stort als dat heel snel gebeurt. Maar dit soort levensgaranties hebben ze gewoon niet. En dat vind ik wel nog veel groter en voor het nieuwe kabinet spannender in die zin. Dan het kabinet Schoof, wat uiteindelijk toch gewoon een echt meerderheidskabinet werd. Een meerderheid achter zich had in de Tweede Kamer. Ja, en dat is nu niet zo.
En overigens, als dus inderdaad ministers van andere partijen of uit het bedrijfsleven of weet ik veel waar vandaan worden gehaald, hoe werkt dat? Moeten die uiteindelijk dan ook een stukje gaan meeformeren op hun eigen portefeuille? Of moeten die tekenen bij het kruisje? Gaat zo'n formatie dan langer duren? Of hoe gaat dat?
Er liggen een soort van twee routekaarten op tafel, als het ware. De snelle variant is eigenlijk dat we in de tweede week van februari, de week van Valentijnsdag, een kabinet op het bordes gaan zien staan. Dan zou er op 30 januari een coalitieakkoord liggen. De week daarna heeft Jette dan de tijd als formateur om een kabinetsploeg bij elkaar te stellen. En eigenlijk de ministers die dan gewoon worden gevraagd komen uit de drie formerende partijen. En die moeten in die zin tekenen bij het kruisje. En dan heb je een week later, als ze ook door de AIVD gescreend zijn, staan ze dan hopelijk op het bordes. Dan zou het ongeveer op 11 februari beëdigd kunnen worden. Als er serieus werk gemaakt gaat worden van het zoeken van capabele bewindspersonen buiten de drie partijen om, dan zou het zomaar allemaal 2 weken langer kunnen duren, omdat ze dan ook met die oppositiepartijen misschien nog aanvullende afspraken willen maken over de ruimte van dat soort vakministers. En dan zou je zomaar kunnen hebben, het reces begint op 13 februari. Dat duurt 2 weken, het caucusreces. Dat dan in de laatste week van februari pas de beëdiging van het nieuwe kabinet is. Dan hebben ze iets meer tijd om mensen te zoeken. En dan gaat het iets rustiger. Maar gezien de situatie in de wereld zoals we hem net al schetsten, is er wel veel wil om er zo snel mogelijk uit te komen en half februari dat kabinet op het bordes te zetten.
En al is het maar voor jouw voorspelling, de grote Valentijnscoalitie, die moet natuurlijk ook gewoon uitkomen. Durf je wel, als we het toch over voorspelling hebben, durf je aan een voorspelling te wagen? Zie jij iemand uit het bedrijfsleven of van een andere partij waarvan je denkt, die kan misschien zomaar rekenen op een postje?
Nou, kijk, de naam van Asscher gaat dan altijd meteen rond. Ook omdat daarvan het gevoel is dat een soort politicus is die een grote belofte had aan het Binnenhof en die dan nooit heeft kunnen inlossen. En dat soort namen poppen dan snel op.
Je zit nu bij de vakbond, hè?
Zeker, en voert daar een zeer grote hervorming door die niet geliefd is bij de vakbond. En dan heb je ook nog eens het feit dat het komend kabinet ook heel veel hervormingen door wil gaan voeren die waarschijnlijk ook niet geliefd zijn bij de vakbond. Dus of dat dan een winning team is, dat weet ik niet zo goed. Hij kent de wereld al wel weer van binnenuit, dat scheelt. In die zin, kijk, de grap is, er zullen de komende weken heel veel namen rondgaan. Allerlei lijstjes worden natuurlijk opgesteld. Dat is gewoon een feit. Maar eigenlijk zie je in zo'n formatie dat je naam kan genoemd worden. Maar er kan nog van alles misgaan. Er zijn verhalen dat iemand die rekende op een ministerschap of staatssecretariaat op het laatste moment toch een streep door de rekening kreeg, omdat de man-vrouw verhouding in het nieuwe kabinet niet goed genoeg zou zijn. Ja, en dan word je zomaar afgebeld voor een functie. Dus het is tot op het laatste moment altijd spannend. En de partijen zelf weten nu ook nog niet welke ministerschappen zij kunnen claimen. Er is maar één persoon die min of meer zeker is dat die weer terugkomt in het volgende kabinet. En dat is Eelco Heijnen, de huidige minister van Financiën. Want hoe dat gaat, D66 mag als eerst een post pikken in het nieuwe kabinet. Nou, dat wordt premier Jette. Daarnaast de VVD als tweede partij aan de beurt. Ja, en die gaan dan altijd voor financiën. En Heijnen zit daar nu al. Dus ja, dat is een done deal.
Oké, 2 gevuld. Verder hebben we nog een heleboel vacatures. Dus daar kunnen we nog druk mee aan de gang. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot maandag.
Tot maandag.